Yeah. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ik heb een paar afkondigingen. Vandaag gaat voor dominee Snijder uit Breukelen, welkom. En vanuit de kerkraad heb ik de volgende mededeling. Zoals u hebt kunnen lezen in de mailing, heeft de kerkraad benoemd in het ambt van ouderling, diaconie en missionair Hans van der Beek. En in het ambt van diaken, de huidige teamleider Gert-Jan Bronsema en Jan-Aaldrik Damhof. En bij geen gegronde bezwaren willen wij op zondag 8 oktober hen bevestigen in het ambt van ouderling en diaken. Deze week is ook blij en mooi nieuws. Afgelopen donderdag is geboren Niev Gerritje Christina. Dat is een dochter van Jos en Hester Hengeveld. Zusje van Micha en Elias. En van harte gefeliciteerd ouders, grootouders en overgrootmoeder. Dan heb ik nog een andere afkondiging. Voorbeden is aangevraagd voor Wim Vos. Dat is niet een gemeentelid, maar het is een gemeentelid in de kerk in IJsselmuiden. Hij heeft blaaskanker en is terminaal. En hij verblijft op dit moment in de boord. En er is gevraagd om medeleven vanuit onze gemeente. En Gijs heeft hem ook al bezocht. En laten we ook bidden dat hij in rust en vrede wordt thuisgehaald door onze Heer. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente en gasten in ons midden. Fijn om hier weer te zijn in Hattem. Zo in een tijdje geleden dat ik hier te gasten mocht voorgaan. Mooi dat we hier samen zijn om samen onze God te eren, te zoeken, naar zijn woord te luisteren. Zullen we deze dienst beginnen met het zingen van een psalm? Psalm voor nu 8, de handtekening van de Heer. Gaan staan. Een prachtige vondst is dat bij Psalm 8. Uw handtekening staat prachtig onder deze wereld. Ja, we zien in de pracht van de schepping ook Gods hand. Tegelijk kun je zeggen, een handtekening ergens onder zetten, dan ben je er ook trouw aan, dan beloof je iets. En zo mogen wij onze God kennen. En dat spreken we ook uit, dat we alles van die God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. En namens die God mag ik jullie ook groeten. Het genade en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder zingen, ook uit een psalm, psalm 72, vers 1 en vers 4. Luisteren naar Gods leefregels. Ik had pas een gesprekje met iemand En die zei, ja, hoe weet je nou of de liefde van God dan ook wel werkelijk voor jou is? En of die je elke keer ook weer vergeeft. Als je weer de fout in bent gegaan, als je dingen hebt gedaan waar je spijt van hebt. Als je je eigen leven ja, altijd maar ziet in tekortkomingen en dingen die misgaan. En toen hebben we dit Bijbelgedeelte gelezen, wat ik nu ook wil lezen uit de eerste brief van Johannes. En we concludeerden samen, ja, de Heere God zegt het toch. En het staat er toch zwart op wit. Wie met zijn leven naar hem toe gaat, die vindt trouw en altijd weer bereidwilligheid bij God om te vergeven. Daarover gaat het in 1 Johannes 1. En dat stukje wil ik u lezen. En we zingen aansluitend daarop een psalm die ook helemaal in dat teken staat. Dat er bij God vergeving is. Altijd weer. Johannes schrijft aan de gemeente, dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in de duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat we bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Laten we bidden. Heere God, hemelse Vader. Zo zijn we hier samengekomen als uw gemeente. Als mensen die uitzien. Die wel meer dan een wachten naar de morgen. Uitzien naar het leven zoals u dat bedoeld heeft. Naar vrede, naar geluk, naar rechtvaardigheid, naar liefde. En Heere, bij u vinden we het. Ontdekken we het. Ja, bij u is vergeving, is genade, is liefde. U deelt uit. Altijd weer, als we met ons leven naar u toekomen. Heere God, zo willen we vanmorgen ook onze afhankelijkheid van u uitspreken. We willen ons toewijden aan u. Stil worden voor u, naar u luisteren wat u te zeggen hebt. En u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U kent ons leven, u weet wat er in ons omgaat. Waar we blij mee zijn, maar ook waar we bezorgd over zijn. Wat ons bezighoudt, waar we mee worstelen. Wat ons zo dwars kan zitten. Wat ons afleidt. We leggen het voor u neer. En we bidden u. Kom met uw Heilige Geest. Open ons hart voor u. Als wij hier samen de Bijbel openen. Uw woord waarin u ook vandaag tot ons wilt spreken. Heer, we weten ons verbonden met al die christenen over heel de wereld die vandaag samenkomen. Om u te prijzen en u te dienen. Om weer uitgezonden te worden in deze wereld. Om uw koninkrijk te zoeken. En Heer, zo bidden we ook dat deze dienst tot eer mag zijn van u. En tot opbouw van ons. Zegen u die een taak heeft. Zegen ook de kinderen als zij naar de Bijbelklas gaan. Heer, laat het feest worden in ons hart. Omdat we dicht bij u mogen zijn. We vragen u dat eerbiedig. In Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor het kindermoment en het kinderlied. Waarna de kinderen naar de Bijbelklas mogen gaan. Thank you. Blijven er ook nog wat mensen hier. We gaan vandaag lezen uit het boek Esther. Esther, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Het is een geschiedenis die daar zomaar in de Bijbel staat. Opmerkelijk, de naam van God wordt in heel het boek niet genoemd. Daarom hebben door de eeuwen heen mensen er ook wel aan getwijfeld. Past dat boek nou echt wel in de Bijbel? Hoort het daar wel thuis? Nou, ik denk dat als je het boek leest en je laat op je inwerken, dan ontdek je vanzelf hoe dit in de Bijbel thuis hoort. Ook waar de naam van God niet genoemd wordt, is hij wel aan het werk. We beginnen in hoofdstuk 2 te lezen vanmorgen. In hoofdstuk 1, we weten het waarschijnlijk wel, begint het met koning Ahasveros. Die een enorm rijk heeft waar die koning over is. Ongelooflijk rijk. En tegelijk, die koning heeft een watzullig karakter in het Bijbelboek. Hij doet weinig anders dan feesten en drinken. Het hele boek Esther hangt trouwens van de feesten aan elkaar. In het eerste hoofdstuk worden al 3 feesten beschreven, waarvan het eerste bijna een half jaar duurt. Hij pakt flink uit, die koning. Het tweede feest voor de bevolking in die burg Susa. Daar wordt ook eigenlijk waar alles uit de kast gehaald. Een feest zoals je dat misschien onder hoogwaardigheidsbekleders zal verwachten, met de duurste dingen die daar tentoongesteld worden. En er is een regel als het gaat over drankgebruik. En die regel die luidt: geen beperkingen. Nou, dat is een beetje hoe het feest getekend wordt. En het lijkt wel alsof het één groot feest is in het leven van die koning. Op dat tweede feest, als de wijn zijn werk doet, dan komt Ahasveros op dat idee van ja, mensen zullen toch niet denken dat wat hier te zien is, alles is wat ik in huis heb. En die bedenkt, ze zouden Wasti moeten zien, want dat is toch wel het pronkjuweel uit mijn collectie. Als die hier nou op het feest haar intrede doet met de hoofdband, koninklijke hoofdband om haar hoofd, wat zal dat prachtig zijn en wat een verwondering zal dat oproepen. Het moet het toppunt van het feest worden. Maar we weten het, Wasti die zegt, nee, ik kom niet. Nou, de koning wordt woest En op basis van de adviezen die hij krijgt, wordt er een bevel uitgeschreven in het hele land dat er even goed duidelijk gemaakt moet worden dat vrouwen echt wel naar een man moeten luisteren thuis. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar dat is ook de humor die in het verhaal zit. En Wasti, die moet het veld ruimen. En wat er dan gaat gebeuren, dat lezen we vandaag in Esther 2. En we gaan als antwoord op de schriftlezing vandaag zingen, opwekking 518. Dat is een lied geschreven bij Psalm 139. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti. Hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. Zijn kamerdienaars opperden: er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen, met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te brengen in de burcht van Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de eunuch die de koning als haremwachter dient, en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in de plaats van Wasti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij was een van de ballingen uit Jeruzalem die samen met Jechonja, de koning van Juda, door koning Nebukadnessar van Babylonië in ballingschap waren weggevoerd. Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Esther genoemd, die een nicht van hem was en geen vader en moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was mooi en aantrekkelijk. Toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje beviel hem en won zijn gunst. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven en stelde hij 7 voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde. Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om bij de koning Ahasveros te komen wanneer na 12 maanden haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. 6 maanden werd ze behandeld met mirreolie, 6 maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging, werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar dat koninklijk paleis. 'S avonds ging ze naar binnen, 's morgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf dat onder toezicht stond van Saasgas, de eunuch die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Abigail, die een oom was van haar pleegvader Mordechai, verlangde ze niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het 7e jaar van zijn regering, in de 10e maand, de maand Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgrote en hoge functionarissen. Het feestmaal van Esther. Ook kondigde hij voor alle provincies een rustdag af. En met een vrijgevigheid die men van een koning mag verwachten, deelde hij geschenken uit. Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar werden gebracht, deed Mordechai dienst in de koningspoort. Esther had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde, zoals Mordechai haar op het hart had gedrukt. Ze gehoorzaamde Mordechai zoals voorheen, toen hij als pleegvader voor haar zorgde. Toen Mordechai dus in de koningspoort zat, gebeurde het dat twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, Bigthan en Teres, uit verbittering een plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te brengen. Dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht koningin Esther ervan op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. De zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek gegrond. De beide mannen werden aan een paal gehangen. En in aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Tot zover de schriftlezing. We gaan straks na de preek twee liederen zingen. Opwekking 420 en opwekking 789. Daar zat hij dan. Prachtige tuin van zijn koninklijk paleis. Met alles wat zijn hartje begeerde. Nou ja, eigenlijk niet dus. Hij bleef maar mijmeren over wat er nou eigenlijk gebeurd was. was die hem voor paal had gezet. Geweigerd zijn bevel te gehoorzamen. Wie dacht ze wel niet dat ze was? Hij was toch de koning? Zelf had hij niet eens zo goed geweten hoe hij nou moest reageren. Zo iemand was hij niet, die precies wist wat hij moest doen dan. Maar gelukkig had hij altijd zijn goede adviseurs om zich heen. En die wisten het wel. Ze konden het hem vertellen. Dat hadden ze gedaan ook. En hij had het zelfs een goed idee gevonden, geweldig. Maar ergens zat hem toch ook dwars, want ze hadden wel zo leuk gezegd, je moet hard optreden. En er was dat onherroepelijke besluit gekomen, maar nou was er dus ook geen weg meer terug ook. Het was een beetje alsof hij in zijn eigen val gelokt was. En hij kon niet ontkennen dat hij er miste. Nee, als hij diep in zijn hart keek, kon hij eigenlijk alleen maar denken, was die er nog maar? Mocht hij nou niks voor? Het was voorbij. En zijn kamerdienaars die hadden wel in de gaten dat het niet goed met hem ging. En deze koning kennende moeten ze gedacht hebben. Vrouwen geen handvol, maar een landvol. En dus wordt er een soort boer zoekt vrouw, koning zoekt vrouw. Georganiseerd. In dat hele rijk. Maar als je eens goed leest hoe dat er aan toe gaat. Dat is stuitend, joh. Hebben wij bij het verzoek aan Wasti in hoofdstuk 1. Al het gevoel van grensoverschrijdend gedrag. En terecht. Nou, dat valt in het niet bij het gebruik van vrouwen in deze kwestie. De koning moet niet alleen het mooiste meisje opsporen dat koningin mag worden. Blijkbaar doet alleen het uiterlijke toe. Nee, de koning die moet alle mooiste meisjes uitproberen om te kijken wie er koningin mag worden. Uit het hele rijk worden de mooiste jonge vrouwen die nog maagd zijn, puur en rein, verzameld en bij elkaar gebracht in een vrouwenverblijf. Waar ze een jaar lang in de wellness gaan. Met de duurste oliën en zalven en voedsel. Dat alles opdat ze zo mooi mogelijk zullen worden voor de koning. Zouden die meisjes dat leuk gevonden hebben? Misschien lijkt het je ergens wel wat. Oh, en dan werkt het systeem als volgt. Ze is eindelijk zover, zo'n jong meisje in de bloei van haar leven. En dan wordt ze bij de koning gebracht voor een one-night stand. Om vervolgens te worden afgedankt. Want de volgende dag wil de koning natuurlijk weer een ander meisje. Ja, en dan was het zo geregeld dat dat meisje direct werd doorgesluist naar het tweede vrouwenhuis. Want het idee dat die meiden door elkaar zouden lopen en de koning niet meer zou weten met wie die nou wel en met wie die niet naar bed is geweest, daar moet je toch niet aan denken. Dat wordt strikt gescheiden gehouden. 'S Avonds ging ze daar naar binnen, 's morgens keerde ze terug. Ze kwam in een ander deel van het vrouwenverblijf dat onder toezicht stond van Saasgas. De eunuch die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Iemand zei laatst, dit is toch wel de meest trieste zin in dat hele boek Esther. Waarin het tomeloze verdriet van al die meisjes besloten ligt. Voor wie de kans op een normale toekomst vanaf dat moment verkeken was. Staat ze daar opgesloten in de harem van de koning. En behalve als ze de koning zo aanstond, dat hij haar persoonlijk ontbood. De koning werd dan wel op zijn minst geacht om de naam van dat meisje te onthouden. Als hij er nog eens wilde zien. Maar, staat erbij, in principe was dat niet de bedoeling. Ja, hier wordt eventjes geschetst hoe er in dat rijk met vrouwen wordt omgegaan. En hij springt eruit, die koning met twee kernkwaliteiten. Drank en vrouwen. Het gaat over mensen die louter dienen als gebruiksvoorwerp. En dan weet ik wel, het is heel gemakkelijk om daar keihard over te oordelen. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is het ook. En tegelijk zou ik willen zeggen, we moeten er ook voorzichtig mee zijn, want komen we deze trekken van Ahasveros ook niet in ons eigen hart zo af en toe tegen. De mens met zijn begeerte en hebzucht. De vraag is, gaan wij in onze tijd nou zoveel respectvoller met vrouwen om? Zou mij niet verbazen als er een koning wordt vrouw georganiseerd zou worden in deze tijd, dat het ook op heel wat seizoenen kon rekenen, omdat mensen ervan smullen. Toen ik deze geschiedenis las, toen moest ik denken aan een lied, wat ik ooit eens met een koor, waar ik dirigent van was, gezongen heb. En dat lied, dat heette Hoor hoe God met mensen omgaat. Hoe hij zijn belofte houdt, die de mens van de beginnen adem geeft en gaande houdt. En dat lied, en dat vond ik zo mooi, en gaat telkens in al die coupletten erover. Kijk, zo zie je in de Bijbel hoe God met mensen omgaat. En dan moet ik denken aan zo'n lied als wat we net zongen, Psalm 139. Dat wij als christenen geloven dat God ieder mens persoonlijk kent, bij name en veel meer dan dat. Ook je gedachten en wat je doet, wat je bezighoudt, wat je zegt. Of denk aan een psalm als 72 die we aan het begin zongen. Er wordt van God gezegd, hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Ik vind dat zoiets gaafs aan het christelijk geloof. Dat wij vanuit ons geloof kunnen zeggen, ja, zo kun je naar een mensenleven kijken. Voor God is het bloed van een mens kostbaar in zijn ogen. En dat is iets moois. Dat wij door God gezien worden. En dat het daarin niet alleen maar draait om ons uiterlijk. Ik dacht aan dat lied. En ik dacht, wat een verschil met hoe het er in de wereld vaak aan toe gaat. En wat je bij die koning ziet gebeuren. Het is toch verschrikkelijk. Dit gaat over een systeem waar mensen ingedrongen worden en zelf geen enkele vrijheid hebben om te kiezen. Dat je machteloos staat. Dat je niks hebt in te brengen waarmee je ook maar iets aan je omstandigheden zou kunnen veranderen. Het is verschrikkelijk. En tegelijk, Esther, dat maakt ook zo mooi, dat boek. Toch zijn er allemaal van die lichtpuntjes in dat verhaal. Want hoe gruwelijk het ook is, dat gruwelijke, dat is wel het toneel, het is een verhaallijn, maar het is niet de kern waar het in Esther om draait. Want heel ongemerkt, via een koning die belust is op seks met mooie jonge vrouwen en feesten, komen daar Mordechai en Esther het verhaal binnen. Esther is ook een prachtig meisje en het valt me op hoe dat benadrukt wordt in de Bijbel. Het staat er heel dubbel in vers 7. Ze was mooi van gestalte en ze was knap om te zien. Iemand die je langs zag lopen en dat je dacht, wauw. Ze heeft ook al het nodige meegemaakt in haar leven. Op heel jonge leeftijd haar beide ouders verloren. Ze is wees. Maar goddank heeft ze in haar neef Mordechai een pleegvader gevonden. Mordechai die was iemand voor haar die betrouwbaar was. Die echt voor haar zorgde, echt met haar meeleefde. Ook later in het verhaal. Iedere dag gaat hij nog even kijken bij Esther, hoe gaat het met haar? Wat zal er gaan gebeuren? Wat een zegen als je zo iemand hebt in je leven. Die er voor je is. En Mordechai en Esther zijn beide Joods. Mordechai wordt op een bijzondere manier geïntroduceerd. Via een lange lijn gaat zijn afkomst terug op de stam Benjamin. En door de vermelding van de naam Kis in zijn geslachtslijn wordt er eigenlijk een link gelegd met het koningshuis van David. Van koning Saul. Ik wil dat nu even laten rusten verder, maar je moet onthouden dat in dat verhaal er telkens van die draadjes opkomen die eigenlijk heel onverwacht zijn. Die Mordechai die leeft daar als een Joodse balling. Hij is daar terechtgekomen via de ballingschap en daar gebleven en niet teruggekeerd naar Israël. Jood gebleven. En Esther, de tweede hoofdpersoon die hier opkomt, die ook Hadassa heet, wordt er gezegd. Ja, daar zit een dubbelheid in. Het zijn twee hoofdpersonen met een dubbele identiteit. Hun achtergrond, die klinkt helemaal mee in het verhaal. Mordechai is een Joodse man met een Babylonisch klinkende naam, die een enorm hoge positie heeft verworven in het Perzische Rijk. Staat volop in de wereld. En hij is een Jood. En Esther, zijn lieftallige pleegdochter, die heeft twee namen. Esther, achter wie niemand zou vermoeden dat daar een Hadassa, een Joods meisje, achter schuil gaat. En dat is een zoektocht hoor, in het leven, om die beide recht te doen. Daar kun je als christen ook tegenaan lopen. Hoe blijf je volk van God in een land dat hem niet kent? Hoe doe je dat? Tegelijk volop in de wereld leven en ook de identiteit van een christen vasthouden en dat uitleven. Nou, Mordechai zegt in eerste instantie tegen Esther, je moet dat niet zeggen. Hij drukt het erop het hart. Niet zeggen dat je een Joods meisje bent. Daar ben je alleen Esther, niet Hadassa. Is dat zijn vooruitziende blik? Later zal het cruciaal blijken te zijn. Als haar ware identiteit als Hadassa onthuld wordt. Een van de belangrijkste plots in dit verhaal. Ja, Esther zelf, wat zal ze ervan gevonden hebben? Daar lezen we helemaal niks over. Wat Esther ervan vond. Wat je wel leest is hoe ze zich gedraagt. En wat voor effect zij op mensen heeft. Ze is een bijzonder innemend meisje. Ze lijkt iemand te zijn die, hoe de omstandigheden ook zijn, hoe zwaar en hoe verschrikkelijk ook, en weet dat ze daar niks aan zou kunnen veranderen, er toch het beste van maakt. Ze is wijs. Niet alleen haar uiterlijk is indrukwekkend, maar ook haar innerlijk. Ook in dat vrouwenhuis. Zij weet mensen voor zich te winnen. Niet manipulatief, maar om hoe ze is, om hoe ze doet. De mensen hangen aan haar lippen en vinden haar geweldig. Mensen bewonderen haar. Dat valt me op, zo wordt er niet over de koning gesproken. Die grote, machtige koning. Maar wel over dit gewoon onbekende meisje. Dat levert haar ook op dat ze een beetje voorgetrokken wordt. Maar ze is er niet arrogant onder. Ze speelt in op de situaties waar ze in terechtkomt. Ze is iemand die op het juiste moment het juiste weet te doen en te zeggen. En als zij bij de koning wordt ontboden, dan luistert ze ook daar weer naar de adviezen die haar gegeven worden. Ze neemt niks mee dan dat wat die harenwachter haar aanraadt. En als de koning haar ziet, die valt als een blok voor Esther. Wat een vrouw. Zij is die ene uitzondering. Haar herinnert hij bij name. Zij wordt de nieuwe koningin. En Ahasveros zou Ahasveros niet zijn als er dan geen groot feest zou komen. En inderdaad, er komt een groot feestmaal. Royaal, met een vrijgevigheid die je van een koning mag verwachten, deelt die geschenk uit. Ja, gemeente, er zit iets noodlottigs en gruwelijks in dit verhaal. Maar het wordt heel stijlvol verteld. En het mooie wat in het gruwelijke doorklinkt is toch wel dit. Dat die koning nou net dat ene Joodse meisje eruit pikt. Hij weet niet dat ze Hadassa is. Dat nou net die ene Joodse man die aanslag weet te verijdelen. En in het verhaal gebeurt er nog helemaal niks mee. Maar deze gebeurtenissen zullen een sleutelrol vervullen in de goede afloop. En dan kan je afvragen, wat hebben al die anderen daar nou aan? Wat betekent dat voor al die meisjes die daar toch gewoon maar opgesloten zaten in die harem? Voor al die vrouwen wereldwijd die met onrecht te maken hebben op dit gebied. Is het daarmee ongedaan gemaakt? Nee. Maar je kunt er wel dit uit meenemen. En dat is denk ik belangrijk voor ons om te onthouden. In die ene ligt de redding opgesloten voor het geheel. In die ene ligt de redding voor het geheel. Volgens mij zie je hier iets gebeuren wat voor ons christenen zo wezenlijk is. Dat je leert dat God zo te werk gaat in deze wereld. In die ene ligt de redding voor het geheel. Dat is een patroon wat je vaker terugziet in de Bijbel. Hè? Dit verhaal uit Esther lijkt ook wel heel erg op dat van Jozef in Egypte. Jozef die ook als een buitenlander en een buitenstaander, verkocht als slaaf, via de gevangenis uiteindelijk de hoogste positie aan het hof bereikt. En het is op zijn wijsheid en zijn kennis dat hele machtige Egyptische rijk ook zal varen. Oh, dat is ook zo bij Esther en Mordechai. Zij komen als de buitenstaanders en buitenlanders met die dubbele identiteit op de hoogste plek terecht. Ze infiltreren ongemerkt aan het koninklijk hof. En God? Nou, het wordt niet met zoveel woorden benoemd. Ik zei al, heel de naam van God wordt niet genoemd. Maar je kunt het er zeker uit opmaken. God is bezig om in dat verborgene, zonder dat iemand het ziet, een macht op te bouwen tegen de vijand die op de ondergang uit is. En in dat verborgene, in die ene naam, ligt de redding voor het hele volk al besloten. Nou, dat raakt de kern van ons christen zijn. In die ene naam, Jezus Christus, ligt de redding voor heel deze wereld besloten. Dat is wat God in Jezus Christus doet. God redt, betekent zijn naam. Hij doorbreekt de structuren van ongerechtigheid, van ongelijkheid, van onderdrukking. Hij geeft ieder mens zijn of haar waardigheid. Er daagt vrijheid. Er daagt redding. En wij zijn die mensen in de wereld. Met die dubbele identiteit. Wij leven ervan. Wij zingen ervan. En we zien er naar uit. Het is de diepste bron van troost en van liefde in je leven. Dat in die ene naam, de naam van Jezus Christus, jouw levensgeluk en jouw redding als een geschenk van God verborgen ligt. Amen. Oudling en ik zullen jullie samen voorgaan in dankgebed en voorbeden. Zullen we danken en bidden. Heere God, liefdevolle en trouwe Vader in de hemel. Zo danken wij u voor dat wat u ons gegeven heeft. Uw woord, de Bijbel. Uw Zoon Jezus Christus. In wie onze redding besloten ligt. Heere God, we willen u eren en aanbidden. En prijzen in onze gebeden en liederen. Om uw macht en majesteit, om uw liefde. Waarmee u het goede voor hebt met mensen en heel uw schepping. Wij danken u voor die verhalen uit de Bijbel waarin we zo het leven herkennen. Waarin we ook de excessen zien van misbruik en mensonwaardige dingen. En Heer, de wereld is er vol van. En wij bidden u voor allen die daaronder gebukt gaan. Die met welke vorm ook van slavernij en misbruik te maken hebben. Heer, wij bidden u om gerechtigheid, om bevrijding en om uw hulp en uw kracht voor wie ermee te maken heeft. Heer, wij bidden u, wijs ons daarin de weg, ook als kerk. Schenk ons uw geest om te doen wat goed is, om ons in te zetten voor de wereld, om uw koninkrijk te zoeken, om in onze eigen omgeving misschien in heel kleine dingen recht te doen aan anderen. Heer, wij bidden u om wijsheid. Help ons om christen te zijn in deze wereld. En wij ontvangen van u die identiteit in Christus. En we leven in deze wereld. In een land waarin de kerk steeds kleiner wordt. Zoveel mensen u niet meer kennen. Houd ons vast. Geef eer dat we net als Esther en Mordechai ook mogen dienen en getuigen zijn op die plek waar u ons stelt. Heer, zo danken we u voor de woorden die u geeft. En bidden we u dat we daarmee weer een nieuwe week in mogen gaan. In Jezus' naam.
Ja, Heer, zo mogen we danken voor de geboorte van Niev. Heer, dank u dat de geboorte ook goed is gegaan. Heer, en we bidden voor dit nieuwe leven. Heer, dat u uw hand op haar legt, dat u haar zegent. Heer, ook het gezin, dat ze daar een mooie plek mag invullen. Heer, in het bijzonder bidden we ook voor Nuru. Heer, u kent haar. Heer, u heeft haar geweven in de moederschoot. Heer, in het veel te vroege geboren leven. Heer, met zoveel complicaties. Ik bid, Vader, dat u daar ook uw hand op legt. Heer, geeft u dat lijfje, het leven, haar lichaam, Heer, haar ziel ook, Heer, geborgen is in uw hand. Heer, bid ook voor Dennis en voor Talita. Heer, als we zo dat lied horen, als de golven overslaan, Heer, de stormen in ons leven zijn, bid ik ook voor Dennis en Talita, Heer, dat ze houvast mogen hebben bij u. Vader, dat u hen kracht geeft, Heer, de familie eromheen ook. Heer, dat ze staande mogen blijven, maar bovenal ook rust bij u mogen vinden. Heer, geeft u daar verlossing, geeft u daar uw nabijheid. Heer, bid ook voor Wim Vos. Heer, dat hij ook, ook als er stormen in zijn leven zijn, of als hij, Heer, verlangt naar u, bid ik ook dat hij in vrede bij u mag komen. Heer, dat hij vol vertrouwen op u, Heer, ook door u ontvangen mag worden, Heer, in uw woning. Heer, zo bid ik ook voor stil leed, Heer. We zijn gemeente en we mogen elkaar bijstaan. Maar Heer, er zijn ook heel veel dingen die we lastig vinden om met elkaar te delen. Heer, ik bid dat daar ook openheid mag komen. Dat we ja, mensen om ons heen mogen vinden die, waar we steun mogen vinden. Ja, en dat we zo samen elkaar mogen bemoedigen. Heer, en als er stil leed is, Heer, bid ik ook dat u ja, daar uw geest ook geeft. Heer, als troost, als bemoediging en bovenal hou vast. Heer, daar bid ik ook voor het gemeenteleven. Vader, dat we een bloeiende gemeente mogen zijn, Heer, waarin groei en bovenal ook het werk van uw geest ook zichtbaar mag zijn. Heer, dat we zo u mogen dienen. Heer, in het bijzonder ook voor het jeugdwerk. Heer, wil ik ook bidden dat jongeren u ook mogen vinden. Heer, door samen te zoeken. Heer, en ja, daar bid ik een zegen voor. Dat uw kracht en uw geest mag waaien onder de jongeren. Heer, dit alles bidden we in de naam van Jezus. Amen.
Zometeen komen de kinderen weer terug en gaan we ons slotlied zingen. Dat is opwekking 180, bron van licht en leven. En onder het voorspel daarvan is de gelegenheid om digitaal bij te dragen in de collecte. Als een kerkdienst met zorg en aandacht wordt voorbereid, maakt dat het tot een werkelijk feest. En heel veel dank ook aan jullie voor de prachtige muziek van morgen. En alles hier dat die sfeer ademde. We mogen ons door God gedragen weten als we weer ons eigen leven ingaan. Ieder op onze eigen plek. Om daar zijn licht en liefde uit te dragen. Ontvang daarom zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Amen.